onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 72, de versen 2 en 7. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. En nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit Gena zijn hulpe ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. Psalm 72, versen 2 en 7. De schriftlezing vanmiddag vindt u in het evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 1. We lezen de versen 18 tot en met 25. De schriftlezing is Matteüs, hoofdstuk 1. We beginnen te lezen bij vers 18. En daar lezen wij Gods heilig woord. De geboorte van Jezus Christus was nu al dus. Want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. En Jozef, nu haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, zie, de engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, en ge zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en ge zult zijn naam heten Immanuel, het welk is overgezet zijnde God met ons. Jozef, dan opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen, en bekende haar niet, totdat zij deze, haar eerstgeboren zoon, gebaard had, en heette zijn naam Jezus. Tot zover de schriftlezing. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen wij daarna Psalm 84, het zesde vers. Psalm 84, vers 6, nadat wij eerst belijdenis gedaan hebben. En een ieder spreken in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Gemeente, wij zijn geroepen om na te denken over de Heidelberger Catechismus. Daarvoor vraag ik uw aandacht voor zondag 11. Aan de beurt is zondag 11 van de Catechismus. En daar in zondag 11 belijden wij met de kerk. Waarom wordt de Zoon van God, Jezus, dat is zaligmaker genoemd? Omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost, daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken. Nee, zij, maar zij verloochenen met de daad de enige zaligmaker Jezus. Ofschoon zij met de mond in hem roemen. Want van tweeën één, of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van node is. Tot zover. Gemeente, in ons gebed willen wij denken aan zuster Ma van Driel. Zuster Ma van Driel is vannacht opgenomen in het ziekenhuis in Dirksland, omdat zij een hersenbloeding ondergaan heeft. Haar situatie is nu buiten levensgevaar. Ze is stabiel, aan haar linkerzijde is zij verlamd. Ze kan wel spreken, haar denkvermogen is goed. Ze heeft rust nodig, ze is erg moe en wij willen haar en haar man uit de Heere opdragen. Zullen wij samen bidden. Heere, eeuwige, heerlijke God, Gij die heilig zijt in al uw weg en werk, Gij die nooit iets verkeerds doet, U die geen enkele zonde kent en nooit een zondige gedachte gehad hebt, U die de volmaakt heilige zijt, hoe gepast dat wij U zouden aanbidden, omdat U de heilige bent, de hoge, de verhevene, de heerlijke, omdat U God bent en buiten U is er geen God. En daarom bent U aanbiddenswaardig om wie Gij zijt in Uzelf. Maar ook, Heere, hierom dat U uw Zoon hebt gegeven aan ons zondaren, opdat wij door Hem behouden zouden worden. Wat een wonder van genade. Wij zijn toch niets anders dan opstandelingen. En uit ons komt voort een voortdurende stroom van ongerechtigheden, die zo gemakkelijk de overhand over ons hebben. Maar Heere, wat een wonder dat U in uw Zoon dat wederspannig overtreden komt te verzoenen. Ja, U verzoent zondaren met Uzelf. En dat is het wonder waar Uw kerk steeds van roemt en waarom U ook aanbiddenswaardig bent. Maar Heere, ook om Uw groot geduld met Uw kinderen en Uw grote langmoedigheid met deze wereld. Er zijn zoveel redenen om U te aanbidden. Wij vragen U, leer ons U te aanbidden in geest en in waarheid. Leer ons u te volgen al de dagen van ons leven. Leer ons u aan te hangen, uw lief te hebben, u als het hoogste in ons leven te zoeken. O, leg in onze harten een hongeren en een dorsten naar u en naar uw gerechtigheid en naar uw woord. Heere, wilt u in uw genade in onze harten wonen? En daarmee zijn wij ook terechtgekomen bij de naam Immanuel, God met ons, waar we zojuist van gelezen hebben. Wilt u met ons zijn, Heere? En in ons wonen door uw geest. En dat is enkel en alleen mogelijk door die andere naam, Jezus. Ook een naam van de zaligmaker. En wanneer wij over deze naam willen nadenken, bidden wij u of u onze harten wilt opwekken. Of u wilt geven dat we goed kunnen luisteren. Dat we niet afgeleid zullen worden, misschien door lichamelijke vermoeidheid, of misschien door andere gedachten die ons lastig vallen en bezighouden. Geef dat we mogen luisteren naar die lieflijke naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij zalig moeten worden. Uw onuitsprekelijke gave, de Heer Jezus Christus. Heere, wilt u dan centraal staan in deze dienst? En wilt u ons het geloof leren en het geloof schenken dat wij op u alleen hopen? Dat wij geen hoop en verwachting in onszelf meer hebben? Breng ons af van onszelf. Wil daartoe bekerend werken met uw geest in de harten van hen die nog dode ranken zijn aan de wijnstok. Wat bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Dat dode ranken worden weer levend. Dat afgeknapte takken weer ingeënt worden. Dat zij die van menselijk oogpunt hopeloos zijn, dat zij door u aangenomen worden. Voor de zulken is nog hoop en verwachting. Heere, wij bidden u dan om bekering voor hen die nog onbekeerd voortleven. Wilt u hen te sterk worden? Wilt u hen tegenkomen? Of ze nu jong zijn of oud, of we nu onverschillig zijn, of we vol eigen gerechtigheid zitten, of we midden in de wereld leven en zo af en toe in de kerk komen. Of dat we altijd in de kerk zijn, maar ons hart is niet recht voor u. We hebben vele vonden uitgedacht, vele vonden gevonden om bij u vandaan te blijven. Maar wilt u, Heere, ontdekkend werken? En wilt u de ogen openen om de volheid en de schoonheid van de Heere Jezus te zien? Heere, wil uw volk en kinderen verkwikken en vertroosten met deze lieflijke naam. En wil, Heere, zelf in ons midden zijn. Wilt u in de gedaante van uw woord in ons midden wandelen. En wilt u de rijen doorgaan, Heere Jezus, met uw geest, door uw woord, tot eer van uw naam. Wilt uw harten aanraken en ons verblijden met uw aanwezigheid. Want wanneer u in ons midden bent, dan is er vrede, dan wordt het bemerkt, dan is er een trekking tot u. Dan is niemand belangrijk meer, maar alleen u, de Heere. Laat het toch zo mogen zijn, want dat bent u toch zo waard. O Heere, wij bidden u dan voor kracht voor uw dienaar om te spreken. En schenk ons genade om te luisteren, ook als we thuis meeluisteren. Gedenk ons in uw barmhartigheid. Heere, we willen u opdragen de familie van Driel. U hebt onze broeder en zuster een slag toegebracht. Door uw leiding, al was ma nog gisteravond nog goed, vannacht is ze onwel geworden. En nu in het ziekenhuis in Dirksland. Heere, wij danken u dat ze aanspreekbaar is, dat haar gedachten nog goed zijn. En al heeft ze een zware slag ontvangen, wilt u dit heiligen aan haar hart en ziel, dat het voor haar ten beste zal zijn. Heere, geeft u, dat bidden wij u, of u in uw genade haar wil gedenken en schenken dat de kracht weer terug mag komen in haar linkerbeen en in haar linkerarm. En dat de linkerzijde van haar lichaam weer sterk mag worden. Wij vragen u of u het genezingsproces wil zegenen. En of u hen wil bewaren en hen samen nog aan elkaar wil verbinden. Maar te midden van dit alles, wij danken u voor rust, die waar ze beide van spreken. En dat ze weten dat het geen vreemde is die hen dit aandoet. En dat zij kunnen rusten in u. O, wil dat geloof ook verder verdiepen en vermeerderen. Heere, juist in deze crisissituaties bent u toch een God die wonderen kunt doen. Wilt u het doen, tot eer van uw naam, ontferm u over hen in uw grote genade. Heere, wij bidden u ook voor anderen in de gemeente. Mogen wij u ook opdragen, onze broeder Corné de Geus, die toch ook week in, week uit naar Bos en Duin gaat. Het is fijn dat hij 's avonds steeds weer thuis is en als zodanig niet meer opgenomen is. Maar de onderzoeken en de behandelingen en de gesprekken en de therapie moet nog voortduren. En nog wel meerdere maanden. Heere, wilt u deze behandelingen zegenen voor hem? Wilt u hem verblijden met uw aanwezigheid in zijn leven, dat hij door uw geest geleid ook nuchterheid mag ontvangen en een inzicht en waarheid mag ontvangen in zijn hart en in zijn ziel? Och Heere, u weet wat hij nodig heeft. Het kan voor ons en zelfs voor hemzelf nog zo moeilijk zijn te peilen wat er allemaal ten diepste in ons hart op ons kan drukken. Heere, wilt u hem uw genade geven en alles welmaken en ook een andere toekomst ook voor hem bereiden. Heere, in uw goedheid willen wij u ook danken dat broeder en zuster Hessel en Kobe Visser in ons midden mogen zijn vandaag. En wij hebben geregeld hen opgedragen aan uw genadetroon. En wat een voorrecht voor ons dat zij hier bij ons mogen zijn. Dat ze op familiebezoek mogen zijn hier in Middelharnis. Heere, wij bidden u uw zegen over hun leven. Wij vragen u of u hen beiden wilt sparen en bewaren. Of u hen beiden gezondheid en kracht wilt geven en wil bestendigen. Opdat zij ook straks weer op de bestemde tijd weer terug kunnen keren naar Botswana. Om daar verder onder de bosjesmannen hun werk te doen. Heere, zegen het werk dat ze mogen doen van Bijbel vertalen. En dat zij het mooiste werk kunnen doen, uw woord geven, om het mooiste geschenk te geven aan een volk. Geef dat er onder die duizenden bosjesmannen, dat er opwekkingen mogen ontstaan. En dat u daar veel volk zult hebben. En dat Hessel en Kobe mogen zien dat hun werk niet ijdel is in u de Heere. Zegen het predikwerk wat daar mag gebeuren en het onderwijs en al het werk wat daar mag plaatsvinden. Versterk hen ook beiden op die eenzame post waar ze staan, te midden in zo'n andere omstandigheid. Heere, vertroost, bemoedig hen, zegen hen samen als man en vrouw en wil boven alles met uw Heilige Geest hen uw gemeenschap doen ervaren. Want zo alleen kunnen zij dat werk ook volhouden. Schenk hen ook nu een periode van rust. En dat ze zich ook mogen verblijden om familie en bekenden weer te ontmoeten. En in het midden van de kerken te mogen zijn. Gedenk hen dan zo in uw barmhartigheid. Heere, zegent u geheel de gemeente. We bidden u voor de kerkenraad, voor de mannenbroeders. Ook voor hem die straks aan de kerkenraad wordt toegevoegd. Gezegen onze broeder Art-Jan van der Hel. Als hij als diaken toegevoegd mag worden, gedenk hem. Wij bidden uw zegen ook over de arbeid van de koster en zijn vrouw. Zegen hen in het midden van de gemeente. En geef dat hij ook zijn werk met nauwgezetheid en blijdschap mag verrichten. En dat u ook dit werk wilt zegenen voor het welfunctioneren van de gemeente. Wij bidden u voor de organisten die ons zo op de zondagse erediensten begeleiden. Zegen hen, Heere, dank u voor het werk wat zij doen en voor hun inzet. Stel hen tot zegen. Heere, zegen geheel de gemeente. Daar waar bijzondere noden zijn, Heere, wil in uw gunst ons allen aanzien. In genade ook hen die aan huis gebonden zijn. Hen die met ziekte te kampen hebben, of met teleurstellingen, of met een lege plaats in hun leven te maken hebben, of hen die andere zorgen of verdriet hebben. Heere, wilt u in het midden van alles wat er gebeurt, geef dat we ons weg op u mogen wentelen. Schenk ons die genade. We bidden u ook voor uw kerk wereldwijd, breid het werk onder de zendelingen uit en zegen hun arbeid, zegen de kerken in andere werelddelen, maar ook in ons eigen land wil toch steeds voortgaan, ondanks onze goddeloosheid en dat wij het niet meer verdienen, ook niet als kerken, dat u nog bemoeienissen met ons hebt. Maar wilt u uit genade toch ook een nieuw geslacht doen aantreden die uw naam vreest. Gedenk hen die vervolgd worden om uw naams wil, waar ze ook mogen zijn. Heere, vertroost hen, versterk hen. Wilt u wanneer de vervolgingen toenemen, ook uw kracht laten toenemen, opdat het mag blijken voor het oog van al de vijanden dat uw werk onoverwinnelijk is. Heere, versterk zo in uw verbondstrouw allen die u toebehoren en breid een getal uit. Wil nog vrede en vrijheid geven. We bidden u voor onze regering, de plaatselijke overheid hier in de gemeente Middelharnis, schenk hen wijsheid bij het nemen van beslissingen, ook provinciaal, ook onze landelijke regering, waar nu weer een kabinetscrisis is gekomen en dat te midden van allerlei moeite in het economische leven. Heere, wij bidden u of u te midden van dit alles toch wilt spreken tot ons land en volk. Geef dat er toch ook weer een terugkeer mag zijn tot u en uw woord. Zegen, Heere, onze regering en geeft u ook uw leiding wanneer er weer stemmingen mogen plaatsvinden. Kon het zijn dat wij een regering mogen hebben die de normen neemt vanuit uw woord. Wilt u ook de economische plannen die nog klaargemaakt konden worden zegenen? Ach, Heere, wij dragen ons land en volk aan u op, al hebben wij alles verbeurd en verzondigd. Heere, wees ons toch genadig en gedenk onze geliefde vorstin en het koninklijk huis, ook als morgen haar verjaardag gevierd mag worden. Heere, gedenk ons vorstenhuis, zegen onze koningin en geef dat ook het huis van Oranje ook naar u mag opzien in alle moeiten die er zijn. Heere God, wij bidden u, hoor ons gebed. Neem weg onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. Laten wij dan ook zingen uit de lofzang van Maria, de versen 3, 4 en 7. De lofzang van Maria, de versen 3, 4 en 7. Geliefde gemeente, we mogen nadenken over de naam Jezus. En er is geen lieflijker naam onder de hemel gegeven dan deze naam, Jezus. Wanneer u daarover gaat nadenken, dan blijft u maar nadenken over wie hij is en wat hij gedaan heeft en wat hij bereikt heeft. Dan vindt u daar een overlopende fontein van troost en zegen en kracht en genade en ontferming. Paulus verwijst naar de Heere Jezus en noemt hem de hoop der heerlijkheid in Colossenzen 1 vers 27. Wat een woord om over na te denken, de hoop der heerlijkheid. Want dat, o volk van God, is uw toekomst. Heerlijkheid. Misschien dat u nu voor een tijd verdrukt wordt. Misschien dat u nu nog een kruis draagt. Maar klaag niet. Maar denk na over die woorden, de hoop der heerlijkheid. En de Heer en de apostel Paulus verwijst ook naar de Heer Jezus Christus. En zegt dat hij verwaardigd is om te verkondigen deze onnaspeurlijke rijkdom. Dat zegt hij in Efeze 3 vers 8. De onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Hoe rijk bent u wanneer u hem kent? Maar dat beseft u niet. En u weet het maar zeer ten dele. Maar de onuitsprekelijke rijkdom van Christus. En daar is ook de taak van de prediking om Christus, de Heere Jezus, uit te stallen. En dat zien we in heel Gods woord. Heel Gods woord spreekt over de Heere Jezus. Wanneer we over de Mozaïsche wetten spreken, dan zien we daarin een verwijzing naar het offer van de Heere Jezus. Wanneer wij over de psalmen spreken, dan zingen wij daar en horen wij Christus zingen, spreken. En in spreuken, daar zien wij de wijsheid van de Heere Jezus. En in het hooglied, de liefde tussen de Heere Jezus en zijn bruid. En de profeten getuigen van al de heilsfeiten van de Heere Jezus. En zo gaat het heel de schrift door. Het gaat daarin over de Heere Jezus. En het eindigt met openbaring om te vertellen hoe de Heere Jezus inderdaad het enige koninkrijk heeft opgericht. En dat koninkrijk zal bestaan tot in eeuwigheid. Wat een troost voor zijn verdrukt volk te weten. Het komt goed. Ook al sterven ze, ook al blijven ze leven, zij zijn des Heren. En niets kan hen scheiden van de liefde van de Heere Jezus Christus. Geen dood, geen vervolging, geen ziekte, geen nood. Niets. En daarom is de naam van Jezus zo heerlijk, zo rijk. En daarom moet hij ook in het centrum staan van ons leven. Uw leven moet zijn Jezus Christus. Ja, echt. Het is niet maar een naam, een persoon waar we van dingen over weten. Ik zei het vanmorgen al. Maar hij moet pal in het midden staan van ons leven als jongeren in deze wereld. Je leven moet draaien om Jezus Christus. Misschien begrijp je dat niet. Vraag het maar aan hem. Wat de dominee hier nou probeert te vertellen. Vraag het maar aan hem. Heere Jezus, wat betekent dat nou? Dat mijn leven om u heen moet draaien. Dat u in het centrum van mijn leven moet staan. En zo moet de Heere Jezus in het centrum staan van ons huwelijksleven. Van de omgang tussen man en vrouw. En in ons gezinsleven. En in ons gemeentelijk leven. Leest u maar in de brieven van de apostel Paulus hoe hij voortdurend het kruis van de Heere Jezus plant. Precies in alle verdorven verhoudingen in een gemeente als Korinthe. En in alle betrekkingen van het leven. Het is de Heere Jezus. De Heere Jezus is het hart van de ware theologie. Daarom hebben wij het nodig concreet in ons leven hem te kennen, hem te omhelzen, hem lief te hebben, hem te volgen. Hij moet het doel van ons bestaan zijn. De naam van Jezus is als heerlijke, welruikende zalfolie. En daarmee trekt hij zijn volk tot hem. Die geur van Christus is zo lieflijk, zo rijk. Hij is zo zoet. Hij is zo dierbaar. Er is niemand heerlijker dan hem. Wanneer u hem ontmoet, dan verandert uw leven. Wanneer u hem ontmoet, dan wordt u tot hem getrokken. U moet hem volgen. En u wilt het ook. Want u zegt het. Hij is het. Hij is het. Kent u dat? Dat zitten onder zijn schaduw. Hebt u hem lief, die de duivel heeft overwonnen, de zonde heeft overwonnen, de dood heeft overwonnen, de hel heeft overwonnen? Is hij niet noodzakelijk voor ons? Alles buiten Jezus zal u uiteindelijk koud laten. Ja, alles. Want alles hier gaat voorbij. Al de geliefden gaan allemaal voorbij. Deze wereld met zoveel schoonheid wat nog overgebleven is, gaat voorbij. En alles waar je nog zo enthousiast over bent, gaat straks allemaal weg. Het heeft uiteindelijk geen waarde. In dit leven wel wat. Maar uiteindelijk niet. Er is maar één die alle waarde heeft. Jezus Christus. En daarom hebben wij hem nodig als onze hoop en onze verwachting. Kent u het boek van Isaac Ambrosius, Het zien op Jezus? Het is oorspronkelijk in het Engels geschreven, Looking unto Jesus. Ik hoop dat u het kent. Als u het nou niet kent, koop dat boek nou. En ga dat nou rustig lezen. Een paar bladzijden per dag. En dan zal deze Puritein u leiden, bij de hand nemen om u meer van de schoonheid van Jezus te zien. Neem daar de tijd voor. Het zien op Jezus gaf hem zo'n diepe blijdschap en vreugde. En dat smaakt u iets van wanneer u dat boek leest. En inderdaad, in de Heere Jezus ligt alles wat u en ik nodig hebben. Hij is het centrum van de schrift. En wanneer u nou de Heere Jezus kent als uw zaligmaker, dan is hij de zon die u verwarmt. En hij is de dokter, de geneesheer die u geneest. En hij is een muur van vuur rondom u, om u te beschermen. Hij is een vriend om u te troosten. Hij is de parel om u te verrijken. Hij is een ark om in te schuilen. Hij is de rotsteen om op te leunen. En dit is een citaat dat komt van Ambrosius in zijn voorwoord. En dan citeert hij ook Jesaja 32 vers 2, dat deze man een verberging is tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. Hij alleen is de ladder tussen hemel en aarde, de middelaar tussen God en de mensen. En al Gods zegeningen vloeien u toe door de Heere Jezus. En een andere auteur die schrijft hoe die naam van Jezus, daar hebben zieken op hun ziekbed, op hun sterfbed, hun laatste adem mee uitgeblazen. En met die naam Jezus, prevelend op hun lippen, met hun laatste krachten, hebben soldaten op het slagveld het leven gegeven. Want er is zoveel troost in die naam Jezus. Hij is leven. Hij is alles. En dan mogen wij aan de hand van de catechismus maar heel even nadenken over die naam Jezus. Dat willen we doen. Vraag 29, dat heeft dan de prioriteit en ook alle nadruk. Wanneer we over zondag 11 nadenken, zondag 30 krijgt wat minder nadruk van vanavond. Maar vraag 29, waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Hij is de Zoon van God. Daar staat hier, de Zone Gods. Hij komt van God, hij hoort bij God, hij is God. Deze zaligmaker is door God gezonden. Denkt u maar dat hij al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Of we kunnen ook denken aan 2 Korinthe 5 vers 19, want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden niet toerekenende. U ziet, hij is de Zoon van God. Jezus komt van God, is door de Heere God de Vader uitgezonden in deze wereld. Want de bron van de zaligheid ligt in God de Vader. Hij is de bron en de oorsprong van alles. God de Vader was zo bewogen met liefde voor een verloren wereld, dat hij zijn zoon gegeven heeft. Romeinen 5, 8, God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Ziet u, God gaf Jezus. En het werk der verlossing gaat ook van God de Vader uit. En daarom lezen we zelfs in de schrift dat God de Vader zelf de zaligmaker genoemd wordt. In Lucas 1, 47, mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker, zegt Maria. En in Kronieken 16, vers 35, verlos ons, o God, onzes heils. En Psalm 65, vers 6, o God, onzes heils. En heil, dat betekent natuurlijk zaligheid. En Psalm 68, vers 20, dat wij zo vaak zingen, die God is onze zaligheid. God de Vader wordt ook de zaligmaker genoemd. En God kondigde de komst van zijn zoon al aan in het paradijs. En door het Oude Testament heen is hij aangekondigd. En in de volheid van de tijd kwam, heeft God in zijn, de Vader in zijn onuitsprekelijke liefde zijn zoon gezonden. En heeft zijn zoon aangewezen als zaligmaker. Het werk van de zaligheid gaat van God de Vader uit. Wat een zegen. Want het kon nooit meer van ons uitgaan. Wij hebben in het paradijs de deur in het nachtslot dichtgeworpen. En wij konden het nooit meer openen. Toen had God ons daar kunnen laten zitten. En de mensheid kunnen laten voortgaan. En uiteindelijk de hele mensheid laten omkomen. Dat was recht geweest. God heeft geen mensen nodig. Hij woont in een ontoegankelijk licht. Hij is de volzalige God. Hij heeft geen mensen nodig. Maar met liefde bewogen. Heeft hij de deur open gedaan en zijn zoon neergelaten in de poel van zonde, van vloekende en tierende en schreeuwende en krijzende mensen, vol vijandschap, vol wrevel, vol haat, waar ook niets aantrekkelijks aan was, waar niets hem aantrok, waarin niets begeerlijks was. We moeten toch ook afzichtelijk zijn voor de heilige ogen van God. En daarom werd zijn zoon gezonden en hij had geen gedaante noch heerlijkheid. En als wij hem aanzagen, verborgen wij ons aangezicht van hem. Maar door liefde bewogen gaf God zijn zoon, die het uitgedrukte beeld van zijn vader is. En wanneer u de liefde en de bewogenheid van de Heere Jezus zo volgt en ziet in het evangelie, dan hebt u ook tegelijkertijd gezien de liefde en de bewogenheid van God de Vader. De Heere Jezus zegt, indien u mij gezien hebt, hebt u ook de Vader gezien. En daarom is de Heere Jezus gekomen om God ons te openbaren. Om Gods eer te zoeken. De Heer Jezus kwam niet voor zijn eigen gemak, maar hij kwam om Gods eer te zoeken. En dat zal hem lijden kosten. Hij moet betaling geven aan God voor de zonden die de Heer Jezus nooit gepleegd had, maar die heel zijn volk gedaan had. Maar dat heeft hij gedaan en zo heeft hij de zaligheid verdiend. En daarom wordt hij Jezus genoemd. Dat begint al wanneer de engel verschijnt aan Maria in Lucas 1 vers 31. En zie, ge zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. En aan Jozef, dat hebben we gelezen uit Matthäus 1 vers 21. Daar zegt de engel in het droom tot Jozef en zij zal een zoon baren, dat is Maria, en ge zult zijn naam heten Jezus. Waarom? Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat is wat Jezus betekent. En Marcus 1 stelt hem ons voor in Marcus 1 vers 9. En het geschiedde in diezelfde dagen dat Jezus kwam van Nazareth. En werd gedoopt door Johannes in de Jordaan. Dat is het begin van zijn optreden. Hij wil ons die zalig maken, wordt ons voorgesteld als Jezus. En in Lucas 2 vers 21, als 8 dagen vervuld werden, dat men een kindeken besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus. Jezus, we zeiden het zojuist, dat betekent zaligmaker. Hoe komt dat dan? Nou, dat is van een Joods werkwoord, Hebreeuws werkwoord, Yeshua. Dat betekent zalig maken en daar is ook de naam Jozua van afgeleid. En Jozua zal waarschijnlijk ook de naam geweest zijn in het Hebreeuws of Aramees. Hebreeuws dialect gesproken in die jaren van het Nieuwe Testament. Maar Jezus is de Griekse vorm van Jozua. Daarom staat er in onze Bijbel Jezus, dat is de Griekse vorm van de Hebreeuwse naam Yeshua. Jozua, dat betekent zaligmaker, verlosser. En dat was op zich een bekend naam onder Israël. We vinden die naam in het Oude Testament al, verschillende keren in het Oude Testament. De jongens en meisjes, wie was Jozua in het Oude Testament? Ja, precies, hij was de opvolger van Mozes. En hij leidde het volk in het beloofde land. En hij heeft overwinningen behaald en het volk uit de woestijn gebracht, dat ze in vrede konden wonen in het land Kanaan. Dat was Jozua. En zo is hij een voorbeeld van het werk van de Heer Jezus, die ook voor zijn volk strijdt en die ook zijn volk zal brengen in het hemelse Kanaan. Maar de Heer Jezus doet het op een andere manier dan Jozua. Jozua ging wel in de kracht van de Heere God, zoals de Heere Jezus ook, maar Jozua streed met zwaard en wapens en oorlog. Dat doet de Heere Jezus niet. De Heere Jezus strijdt met nog veel krachtiger wapens, met zijn woord. Zijn woord dat onoverwinnelijk is. En doordat hij zichzelf overgeeft tot in de dood. En dat hij daardoor de overwinning behaalt over de dood en over de zonde. En daarom moest hij vernederd worden. En de Heer Jezus brengt zijn volk vanuit de woestijn in het hemelse Kanaan. Maar we zien in het Oude Testament nog iemand die de naam Jozua droeg. En hij is ook een voorbeeld van de Heere Jezus. En dat lezen we in Zacharia 3 vers 1. Velen van u zullen dat herkennen. Jozua de hoge priester, die stond voor het aangezicht van de engel des Heren. En er staat daar in Jozua 3 vers 3, in Zacharia 3 vers 3, dat Jozua nu bekleed was met vuile klederen, als hij voor het aangezicht van de engel stond. De hoge priester stond daar met vuile klederen. Schaamte overdekt hem. Maar daarin is hij ook een beeld van de Heere Jezus. Want de Heere Jezus werd ook gerekend als een misdadiger, bevuild, zondig. En de Heere Jezus werd ook uitgeworpen uit de mensen. En hij stond ook als degene die moest sterven, zo stond hij voor God, want hij moest de straf dragen. Jozua uit Zacharia 3 moest eigenlijk ook de straf dragen, maar toen was er een voorspraak voor Jozua. Toen kreeg hij weer reine, schone klederen, nieuwe klederen, maar dat kwam omdat de Heere Jezus zijn vuile klederen van deze Jozua op zich nam. We zien wat een prachtige naam is deze naam, zaligmaker, Jezus. Die naam beschrijft wie hij is. Onze namen beschrijven niet wie wij zijn. Maar de naam Jezus, zaligmaker, beschrijft precies wie hij is en wat hij doet. En dan zegt de catechismus in vraag 29, waarom wordt de Zonen Gods Jezus, dat is zaligmaker genoemd en het antwoord luidt omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Yeshua, verlosser, zaligmaker. En de catechismus gebruikt hier in haar antwoord de tegenwoordige tijd. Hij zegt niet omdat hij ons zalig gemaakt heeft en ons van al onze zonden verloste. Nee, staat tegenwoordige tijd. Wat een zegen is dat. De catechismus is heel goed doordacht. Die auteurs waren zeer wijs. Want de Heere Jezus doet nog steeds dat werk. Hij verlost nog steeds zondaren uit het slijk. Hij laat nog steeds zondaren hun schuld zien. En dan redt hij hen. En hij ontslaat hen nog steeds van hun schuld. En leidt hen in een nieuw en godzalig leven. En hij bevrijdt hen van de heerschappij van de duivel. Hij is Jezus, de zaligmaker. En wat een zegen ook voor Gods kinderen, wanneer ze toch zo vaak weer in zonden struikelen en vallen, dat hij nog steeds degene is, tegenwoordige tijd, die ons zalig maakt en ons verlost van al onze zonden. En dan gaat antwoord 29 verder, daarbenevens, daarnaast, dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Nee, dat is heel schriftuurlijk. Er is maar één naam onder de hemel gegeven. Handelingen 4 vers 12 en de zaligheid is in geen andere. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welken wij moeten zalig worden. Boeddha of Mohammed, of de goden van de Hindoes, die doen niets. Die doen niets. Die zaligen niet. Er is maar één die zalig. Jezus Christus. Alle godsdiensten zijn niet gelijk. Het kan ook niet, want ze leren tegenovergestelde dingen. En tegenovergestelde dingen kunnen nooit gelijk, kunnen nooit hetzelfde zijn. De Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand anders heeft dat gezegd. En hij kon het ook zeggen, omdat hij de opstanding is. Ik ben de opstanding en ik ben het leven. Velen zeggen, ik geef u het leven. Bedriegers, maar ze hebben nooit durven zeggen, ik ben het leven. Maar de Heer Jezus wel, want hij was het. Hij is het. En we worden hier opgeroepen om tot de Heer Jezus te vluchten. We worden geroepen om op hem te zien en om door zijn geest verlost te worden van de slavernij aan de zonde. Bij niemand anders is enige zaligheid te zoeken of te vinden, zegt de catechismus. En dat is eigenlijk, kunnen we zeggen, een vermaning en ook een overweldigende bevrijding. Het is een vermaning dat we ons vertrouwen nergens anders op plaatsen. Niet vertrouwen op onszelf. Niet vertrouwen op iets van onszelf. Als u nou failliet bent en iemand betaalt al uw schulden en u hebt helemaal niets meer, alleen nog een paar lompen aan uw lichaam, gaat u dan met die vuile lompen naar uw weldoener toe en zegt alsjeblieft, dit is voor u, vuile lompen. Dat is een gedeeltelijke vergoeding voor wat u gedaan hebt. Dat is toch een belediging. Zult u lompen gaan brengen naar een bank die net u kwijtgescholden heeft, een stuk schuld wat u hebt? Dat kan toch niet? Nou, onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Het zijn lompen. Niets van ons kunnen wij bij de Heere aandragen. Niets van ons. Alles wat wij doen is met tekorten. Niet onze staat van dienst, niet de preken die ik hou. Niet dienen als oudeling of als diaken, niet uw werk op de zondagsschool, niet uw keurige zin, niet uw goede opvoeding, niet u de tijd die u neemt om voor de kinderen te voor te lezen en uit de Bijbel hem te onderwijzen. Dat is allemaal heel goed. Maar dat kan niet bestaan voor God als een betaling voor uw zonden. We mogen op niemand anders vertrouwen dan op de Heere Jezus. En dat zien we straks ook weer in vraag en antwoord 30. Dus het is een vermaning, maar hier dat wij bij niemand anders enige zaligheid moeten zoeken of vinden, dat is ook een overweldigende bevrijding. Want wanneer uw ogen gericht worden op de Heere Jezus en u ziet wat hij allemaal verdiend heeft, wat hij allemaal bewerkt heeft en u leest vanuit het woord wie hij is en u laat het op u inwerken en u bidt om licht van de Heilige Geest, om zicht op de Heere Jezus, dan wordt u een gelukkig mens. Want vele lieve kinderen van God, schrijft John Owen, zijn in donkerheid omdat ze niet beseffen wat Christus alles bereikt heeft. Omdat ze niet beseffen wie de Heere Jezus is en wat hij allemaal verdiend heeft. En als u dat ziet, wordt dat een overweldigende bevrijding, dat u nergens anders uw zaligheid hoeft te zoeken, dat u uzelf niet hoeft te verbeteren en acceptabel hoeft te maken. Het is tragisch in het geestelijke leven, wanneer er onvoldoende zicht is op de heerlijkheid van de verlossing die er in de Heere Jezus is. Het is nadelig, zeer schadelijk voor het geestelijke leven als wij onvoldoende beseffen wat de verlossing in Christus inhoudt. Want als u dat onvoldoende ziet, dan gaat u toch weer zelf dingen doen en moeten doen en moeten doen. Maar als we hem zien, dan valt u neer in aanbidding. Dan zegt u, hij is mijn leven. Hij is alles voor mij. Ik hoef niets meer te doen. Hij heeft alles volbracht. En dan verheugt u met een onuitsprekelijke vreugde in zijn volkomen zaligheid. En dan begrijpt u iets, dan begint u iets te begrijpen van die ene troost in leven en in sterven. En door het geloof en door de overgave aan Christus behoort u hem toe. Dan is uw leven volledig bedekt met al zijn gehoorzaamheid aan Gods wet. En dan zijn al uw zonden bedekt met zijn volkomen betaling. En dan verlost hij u uit alle heerschappij van de duivel. En dan kan de duivel u wel aanvallen en zeggen, je hoort nog mij toe, maar dan mag u zeggen, de Heere Jezus is mijn koning, mijn Heere. En mijn leven ligt verborgen met Christus in God. En dat is een overweldigende bevrijding. En dit zijn zaken, gemeente, die moeten we leren zien en beleven. En dat leren we in de binnenkamer. Dat leren we bij een geopende Bijbel. Dat leren we op onze knieën. Dat leren we door te mediteren over de Heere Jezus. En u en ik vinden dat zo moeilijk om te mediteren, want dan gaan u en ik dromen. En dan denken we over alle mogelijke andere dingen na. En dan kom ik weer terug bij dat boek van Ambrosius, het zien op Jezus. Dan gebruikt u dat als handleiding. Een paar bladzijden maar per dag. Toch meer te weten te komen over de Heere Jezus. Kijk, en hoe leert de Heilige Geest u dan op de Heere Jezus te zien? Ja, hij brengt u van uzelf af en hij doet u Christus zien, De Heer Jezus, de koning in zijn schoonheid. En daar kunnen we geen stadia voor aangeven en geen trappen precies definiëren. Want de Heilige Geest is vrij. Hoe hij een stokbewaarder bekeert in Filippi en hoe hij Lydia daar bekeert. En hoe hij Abraham getrokken heeft en hoe hij Jacob bekeerd heeft. Eerst naar Bethel, later naar Pniel. En hoe hij, we kunnen allemaal voorbeelden bedenken. Maar wat u dan wel leert is dat er niets meer in u is. Hij leert u iets van uw eigen vuilheid en zonde zien. U ziet uw schuld. U ziet dat u niet voor God kunt bestaan. En wat gaat u dan doen? U gaat uzelf proberen te verbeteren. U gaat beter luisteren, beter lezen, beter bidden, meer tijd ervoor nemen. U gaat uzelf wat opknappen. John Bunyan deed dat ook. En de mensen zeiden van hem, nou, hij heeft heel wat bereikt. Ik heb dat eens geloof ik een keer genoemd. Het is ook zo'n sprekend voorbeeld. Totdat hij die vrouwen bij Bedford hoorde spreken over de wegen van de Heer. Toen begreep hij, ja, maar dat ken ik helemaal niet. En toen kwam hij in de schuld voor God. Kijk, de Heere breekt ons af in onszelf. En ook al onze goede werken, wat we dan gaan doen om ons te verbeteren, daar lopen we mee vast. En u gaat u zien dat u failliet bent en dat u hem nodig hebt. En vanuit de schrift rijst voor u op de gedaante van de Heere Jezus. En u kunt niet meer zonder hem en u wilt niet meer zonder hem. En u zegt, Heere Jezus, kom over in mijn leven, in mijn ziel. Ik heb u nodig, een schuldovernemende borg. Ik heb u nodig om richting aan mijn verdwaalde leven te geven. Ik heb u nodig om mij te vullen. Dan wilt u niet meer voor uzelf leven. En dan antwoordt de Heer, want wij belijden het elke zondagmiddag, ik geloof in de Heilige Geest. En die gebeurt allemaal door de Heilige Geest. En wat is het liefste werk van de Heilige Geest? Om de Heer Jezus en zijn liefde u te tonen. Dat u zo klein wordt in aanbidding voor hem. U wordt getrokken tot hem. U krijgt vrede in uw ziel. U ziet en smaakt dat de Heere goed is. En dan leert hij u tegen de zonde te strijden. Dan kunt u niet meer leven zoals het was. En wanneer u ziet dat hij uw borg is, dat hij alles voor u volbracht hebt, dat u mag rusten op zijn volkomen werk en dat u niets hoeft te doen, dan gaat u met al uw krachten strijden tegen het vuil en tegen de zonde en tegen het kwaad. Niet omdat u het moet, maar omdat u het wilt. Want u bent getrokken door de liefde van Christus. En dan kunt u niet meer leven zoals u leeft. En dan gaat u uw leven onderzoeken. En dan ga je niet met één been in de wereld staan. En met goddeloze muziek daarna luisteren. En goddeloze blaadjes hebben thuis. Dan moet dat weg. En dan gaan goddeloze platen van popidolen of wat je ook meer hebt, gaan van je muur af. Want dat bedroeft de Heere Jezus, dat moet eraf. Dan wordt je leven anders. En als je rechteroog je ergert, dan trek je het uit. En dan werp je het van u, want het is uw nut dat één uwer leden verga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worden. Matthäus 5, vers 29. En de Heere staat niet toe dat één zonde er nog zit en blijft woekeren en blijft infecteren en blijft, dat kan niet, alles moet voor hem gebogen worden. En in al ons falen vindt u dan een rustplaats in de Heere Jezus Christus. Maar dan willen we ook nog wat gedachten geven aan die vraag en antwoord 30. Ik zei al, dat heeft niet de volle aandacht nu. De volle aandacht hier ligt ook wel op de eerste vraag 29. Maar dan nog naar 30. Daar staat dan geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus. Die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken. Nee, zij, maar zij verloochenen met de daad de enige heiland Jezus. Of schoon zij met de mond in hem roemen. Want van tweeën één, of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn. Of die deze zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van noden is. Nou, deze vraag richt zich in de tijd van de catechismus op de Rooms-Katholieke theologie. Zij zochten hun welvaart bij de heiligen. Zijn mensen die zij heiligen genoemd hebben, die gestorven kinderen van God, die begonnen ze te aanbidden. Ze dachten dat het heel goed was om te doen, maar het is heel slecht. Maar het is niet alleen op de Roomse theologie gericht, het is ook op protestanten gericht. Want heel vaak vinden we ook onder ons dat men toch hun zaligheid bij zichzelf zoeken. Bij zichzelf zoeken. En dat ligt heel diep in ons hart. Want wij willen we nog benadrukken, wij willen toch zo graag iets van onszelf brengen. We zagen het zojuist al. We willen nog iets van onszelf bij de Heere brengen. Maar juist dan komt u verkeerd te zitten. Dan hebt u geen vrede daarmee. Dan ziet u de schoonheid van Jezus niet meer. Want u komt nog met iets van uzelf. En dat is tegen de Heere Jezus. En het kan ook zo zijn dat we zo met onszelf behept zijn, dat we de Heere Jezus niet eens meer kennen. Er zijn mensen die echt nadruk leggen op goede werken. Ook helaas op de gereformeerde erf. In Amerika zijn heel wat kerken en in Canada, waarin geleerd wordt, ook mensen van gereformeerde huizen die de drie formulieren onderschrijven, die leren ook nog een mens wordt niet gezaligd door zijn geloof, maar door zijn geloofwaardigheid. Dus niet zalig door zijn geloof, maar door zijn werken, door zijn trouw aan God. En dan moet je je trouw bewijzen. Hoe dan? Door je goede werken. En daar komen ze bij deze leer, omdat er zoveel wereldgelijkvormigheid is. En zoveel oppervlakkigheid, ook in de evangelische kerken in Amerika, waarin ze gauw zeggen, nou, we zijn bekeerd, we zijn behouden, nou kunnen we gewoon leven zoals we willen. En als een weerslag daartegen, zijn er dan anderen die zeggen, ja, maar je wordt niet behouden dan door je geloof, maar door je trouw, door iets van jezelf, door je werken. Maar dan ben je weer helemaal verkeerd. Daar gaan we nu niet verder op in, maar dat is semi-pelagianisme. Dat is Roomse theologie, dat is Arminiaans. Maar dat kan niet. Als iemand dat gelooft, dan kan hij niet behouden worden. We kunnen niet met iets van onszelf aankomen en met de Heere Jezus. Dat doen ze in Rome ook. In Rome zeggen ze ook, de Heere Jezus stierf aan het kruis voor onze zonden. Maar ze zeggen, u moet ook door uw goede werken tonen dat u echt berouw en boete hebt. Uw goede werken zijn nodig. Dat leren ze beide. Maar het is niet beide. Het is de Heere Jezus alleen. Hij heeft gezegd, het is volbracht. Hij heeft alles voldaan. Niets uit ons, alles uit hem. De Heere God zegt, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welken ik mijn welbehagen heb. Matthäus 3, vers 17, dat is een absolute uitspraak. Deze is hem, in wien ik al mijn welbehagen heb. Dus de Heere heeft geen welbehagen in ons werk. in onze prestaties. Wij hebben niets zalig om in uzelf niets meer over te houden. En alleen maar de Heere Jezus te hebben. Als uw rustpunt, als uw fundament, als uw toevlucht, als uw kracht, als uw troost. Wat een zegen om zo'n hoge priester te hebben. Die gezeten is aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Hij is zaligmaker in de absolute zin van het woord. En dan mag u alles van hem begeren. Want deze borg neemt alles met zich mee. Wat een heerlijke naam. Deze naam Jezus. Amen. Zingen we Psalm 31... De versen 2 en 3. 31, 2 en 3. Samen bidden. O Heere, hoe diep zijn uw gedachten en hoe wijs is uw beleid. Hoe rijk is uw zaligheid en hoe heerlijk zijn uw bemoeienissen met de mensenkinderen. En hoe lieflijk is uw naam, die ene naam onder de hemel gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. Heere, geef dat wij uw naam leren liefhebben. Geef dat we uit uw naam leven. En geef dat we u aanhangen en u betrouwen. Op uw vertrouwen, Heere, wilt u overkomen. Uw dienaar heeft geprobeerd met gebrekkige taal iets van uw schoonheid uit te stallen. Heere, laat uw geest, uw hof hier mogen doorwaaien. En laat uw geest iets van de schoonheid van de Heere Jezus bemerken. Van zijn lieflijkheid, van zijn liefde, van zijn heiligheid, van zijn volkomen verdiensten. Opdat wij getrokken worden, onweerstaanbaar getrokken worden door de schoonheid van de geur van Christus. Heer Jezus, zonder u loopt ons leven op een volkomen mislukking uit. Maar met u zullen wij alles beërven? Zullen we meer dan overwinnaar zijn? Heere Jezus, trek ons. Zo zullen we u nalopen. Gedenk heel de gemeente. Gedenk ook hen met moeite. Ook hen waar nieuw leven verwacht wordt. Wilt u bescherming en bewaring geven? Wilt u hen gedenken die zeer oud zijn? Zegen heel de gemeente, de kinderen. En breng ons ook volgende week hier weer samen. Bewaar ons voor een onvoorbereid sterven in deze week. En zie ons aan in genade. En vergeeft u de zonden en gebreken, ook van deze avond, onder de bediening van uw woord in het preken en ook in het luisteren. Om Christus wil. Amen. Zingen wij tenslotte 113, het vierde vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.